Dit jaar vieren we iets bijzonders. Amsterdam bestaat 750 jaar. En wat is er nu beter dan een verjaardag te vieren met lekker eten? We maken een culinaire reis door de stad en luisteren wat er bij mensen op tafel staat. Amsterdammers delen met ons hun gerecht en zo geven ze een inkijkje in wie ze zijn. Het mooie is dat we in Amsterdam een rijkdom aan culturen hebben. Je hoort dus verhalen van verschillende mensen en keukens. Luister daarom naar de podcast Proef het verhaal van Amsterdam. En ja, je kunt de recepten natuurlijk ook vinden op onze Instagram. Vandaag praten we met Mina. Welkom Mina. Zoals je weet gaan we in deze podcast op zoek naar wat er bij Amsterdammers op tafel staat. En we wonen hier in Amsterdam natuurlijk met heel veel verschillende culturen en dus ook keukens samen. En vaak waar je zelf of je ouders of grootouders vandaan komen, te maken met wat er op tafel staat en ook hoe je eet. En vandaag gaan we kijken of dat bij jou ook zo is. Maar eerst iets heel anders.
Ja, we gaan eerst iets doen. We gaan kijken welke boom bij jou past.
Leuk!
We hebben van tevoren al gehoord wanneer je jarig bent, want dat is wel van belang voor dit boekje. Mm-hmm. En ik zou je vertellen, jij bent een esdoorn.
Oh, een esdoorn.
Een esdoorn
boom.
Ken je esdoorn? Het ziet er zo uit.
Ja, ik heb de houten meubileringscollege gedaan, hè?
Oh, dat is
naast
waar.
Mijn koksopleiding.
Ja.
Dus bomen en eten, kom maar door.
Oké. Okay. Nou, je mag het na afloop van de podcast mag je het helemaal lezen. Maar wij behandelen hier alleen maar de minpunten. Nee, zo noemen ze het hier.
Ja.
En de pluspunten.
Oké. Okay.
Van de esdoorn. En dan kunnen we kijken of het klopt.
Ja, leuk.
We beginnen met de minpunten. Ze zegt dat minpunten steekt graag de draak met andere mensen. Is eerzuchtig. En is een vat vol tegenstrijdigheden. Herken je in die minpunten?
Eerder sowieso. Maar ik vind het een plus eigenlijk.
Dat hebben we de hele tijd. Ja. Dat we zeggen van, goh, als dit al een minpunt is, wat zullen de pluspunten dan zijn?
Wat was
de
tweede? Eerzuchtig.
Eerzuchtig?
Ja, maar ja. Ik bedoel, eerzuchtig kan je ook vertalen naar
ambitieus.
En trots. Of dat je eer erna is dat je niet hele lullige dingen doet of zegt. Dus dat kan ook vertaald worden naar positief. En de laatste was tegenstrijdig. Ja, dat zit denk ik wel ook in mij. Maar niet dat ik heel
dat het een minpunt is. Het is juist voor, ik denk, jouw manier van dat je heel veel dingen leuk vindt.
Ja.
Dat zou tegenstrijdig kunnen zijn.
En in verschillende werelden kan bewegen en dergelijke. Maar dat kan me heus wel uitputten. Al die dingen kunnen me ook, of tenminste de laatste kan me wel uitputten als je zoveel beweegt in verschillende werelden constant. Ja, dat alles kun je. Ik denk dat het met alles zo is. Dat je kracht, daar zit ook vaak je kwetsbaarheid in.
Vertel eens iets over die verschillende werelden waar je dan in zit.
Nou, mijn ouders zijn Marokkaans dus. En ik ben in Nederland geboren, op het nippertje. Mijn moeder was hier net een week en toen werd ik geboren. Maar ik heb binnenshuis dus Marokkaans, met Marokkaanse normen en waarden en taal en communicatie, alles. Eten, heerlijk. En buitenshuis dan is het Nederlandse manier van leven en zijn en communiceren. En dat is natuurlijk dat je constant switcht van het een naar het ander.
En was het Amsterdam waar je bent geboren?
Ik ben in Enschede geboren, maar
kun je dat niet horen, Judith?
Geboren echt jong, joh. Echt.
Dat vind ik zo leuk van Mina ook. Ik ken Mina even voor de luisteraars. Ik heb samen met Mina gewerkt. En het eerste keer dat ik jou tegenkwam, dat was voor mij een tegenstrijdigheid. Dat je er heel Marokkaans uitziet, wel op een moderne manier. En tegelijkertijd dat je zo oosters praat als dat vond ik zo grappig. En je hebt dat gehouden.
Ja, dat is wel grappig dat je dat noemt. Want dat is inderdaad een tegenstrijdigheid. Heel vaak hebben mensen, als ze me aan de telefoon hebben gesproken en me dan live zien, dat ze dan even in de war raken. Omdat ik heb gewoon zwart haar met krullen en getinte huid en bruine ogen. En dan praat ik een beetje plat Twents. Ik ben daar geboren en ik kwam in Amsterdam toen ik net 19 was. En ik zag wel eens, of ik hoorde dat sommige mensen uit Twente dan binnen 2 maanden ABN spraken. En dat vond ik zo aanstellerig. Ik dacht van, ik hou gewoon mijn accent. En ze zoeken het maar uit. Maar je had ook dat Amsterdammers, dat is nu 30 jaar geleden bijna. Ik ben 48. Dus Amsterdammers keken ook een beetje neer op mensen uit Twente. Een beetje boeren. Dus dat is een beetje misschien mijn...
Je trots?
Ja, mijn trots. Ja, hè? Een beetje tegendraads ook. Ja,
precies.
Van nou, ik hou hem lekker wel. Dit hoort bij mij.
En bij je boom dus.
En bij mijn boom. En nu de pluspunten.
Nu de pluspunten, inderdaad. Ja. Nou, dit klopt echt.
Ja?
Oh. Je bent origineel en fantasievol. Onafhankelijk en nooit saai. En je bent geduldig. Dat
en I wish, de laatste. Ja, de laatste, dat is echt een klacht naar mezelf toe, dat ik absoluut geen geduld heb. En ik vind dat soms heel vervelend, als je voelt dat je zo ongeduldig bent. Maar misschien zit het er dus wel in, maar moet het nog...
Moet het zich nog
ontplooien. Ja, ontplooien.
Maar ik denk wel, wat ik vind is dat jij geduldig bent geweest in het zoeken naar wie je bent, in je werk ook in ieder geval. Ja. Hè? Ja. Je persoonlijkheid, daar hebben we het nu niet over, maar in je werk.
Ja.
En dat het nu richting 50 gaat, dat het nu echt alles komt bij elkaar. En daarin heb je best wel geduld gehad.
Kun je iets vertellen over je werk?
Ja, dat wil ik zeker. En dat klopt wel. Ik heb misschien ook een lange adem. Ik weet niet of dat dan of doorzettings... vermogen of misschien een plaat voor mijn hoofd. Maar geduld is ook misschien wel inderdaad. Maar ik heb ik heb een lange weg afgelegd, denk ik. Om nu op een punt te zijn waarvan ik denk van ja, ik kom wel thuis. Maar tegelijkertijd thuis in mezelf en in mijn werk. En ik denk dat daar altijd wel een moment van even landen en weer en dan ga je weer echt de volgende fase in om ook te zoeken naar antwoorden of naar de volgende laag die je dan kan openkrabben. Ik heb niet het gevoel dat ik ooit een keer ergens aankom en dat je dan klaar bent. Dat er altijd een mogelijkheid is tot leren en ontwikkelen. Ja, en ik ben begonnen. Mijn moeder was echt, denk ik, de beste kok van de wereld. En ja, misschien zeggen heel veel kinderen dat van hun moeder. Maar wij hoorden wel dat mijn moeder wel een echte goede kok was van de omgeving. En met terugwerkende kracht, met heel veel gegeten en geproefd te hebben, durf ik dat met oprechtheid te zeggen dat ze wel heel goed was. Ze was heel... verfijnd en heel ze kon gewoon heel geraffineerd koken. En ik was als kind al heel geïntrigeerd altijd over haar handen en ook die kruiden die ze mengde en alle de handelingen van het schillen tot het snijden, tot het bakken, tot het kneden en het rijzen. En dat was iets waar ik dan gewoon ik zat in de keuken en ik keek gewoon toe of ik hielp op een gegeven moment. En
hoe oud was je bijvoorbeeld al toen je fascinatie daarmee begon?
Ja, al misschien als kleuter, peuter. Ik kan me nog herinneren, op een gegeven moment ging ik ook helpen. En toen was ik iets van rond de 8. En toen kon ik al helpen met milui maken. Dat is een soort van hele dunne draadjesdeeg. En dat kon ik al heel vroeg. Ik had die handigheid al wel in mijn handen. En nou goed, even om toch vooruit te komen naar nu. Ik heb toen ik 16, 17 was de koksopleiding gedaan. Omdat ik dacht van ja, koken, leuk. Op een gegeven moment vond ik het wel heftig, de keuken. Zeg maar. Dat is natuurlijk een hele mannelijke... De keukenbrigade.
En hiërarchie.
En de cultuur. Ja. En hiërarchie op zich heb ik daar niet zoveel probleem mee. Maar meer, ja, het is heel seksistisch en heel grof. En ik was jong en met mijn stages. Nou, er zijn wel wat tranen gevloeid in de keuken. Toen ben ik op een gegeven moment naar Amsterdam verhuisd. En heb daar de Artemis interieur styling en vormgeving gedaan. En daar, dat vond ik hartstikke leuk. Want echt qua interieur en eten altijd mijn grote liefde. En... toen kon ik stage lopen bij een culinair reclamebureau, JOC van Meel & Partners. En daar kon ik eigenlijk vormgeving en het conceptuele, wat ik bij Artemis geleerd heb en wat ik op de koksopleiding heb geleerd, kon ik samenbrengen. En toen heb ik daar stage gelopen en ik leerde alles over concepten bedenken, schrijven. Alles op eten gericht, food styling en receptuur schrijven en ontwikkelen en proeven. Dus toen dacht ik van, oh ja, dit is echt precies wat bij me hoort. Dat is echt en vormgeven styling en eten. En toen ben ik mijn portfolio op gaan bouwen met een foodstyliste waar ik stage bij liep.
En was je eigenlijk gespecialiseerd in een bepaald soort eten?
Dat kwam later, ja. In principe op de opleiding kreeg je gewoon Franse klassieke keuken, wat ik niet per se heel super spannend vond met wat ik van mijn moeder al kende. Maar tijdens die periode dat ik mijn portfolio ging bouwen, heb ik bij een slagerij gewerkt in Amsterdam, slagerij De Leeuw. Omdat ik ben al vanaf mijn peuter vegetarisch. En ik heb toen ik op de koksopleiding vlees moest gaan snijden, dat was echt vreselijk. En ik had echt een soort bijna fobie voor vlees. Dus als ik als kind wel eens bij een slagerij langs een slagerij liep, dan hield ik mijn adem in. Een soort van bijna van bang dat die bacteriën dan in mijn mond kwamen. Zo,
je was ook bang bijna.
Ik ben de pannen waar mijn moeder had verschillende pannetjes voor de kinderen en voor de mensen die wel vlees aten. En die pannen wilde ik ook niet aanraken. En dat was gewoon een soort van, ja, dat kwam ook door dat men in de zomer bij mijn opa, dat we daar offerfeest altijd vieren. Dus dan kwam er een schaap op het erf 2 weken van tevoren. Die werd dan gevoed met gezonde dingen en werd lekker vet gemest. En als kind raakte je daar bevriend mee met een schaap. En de dag des oordeels werd hij met een heel groot mes geslacht. En dat werd ritueel gedaan, dus door de keel. En daar al dat bloed wat er dan uitspoot en het gegil van de schaap. En dan mijn tantes allemaal in hun mooie kaftans. Dat was echt zo. Dan werd het schaap gefild. En dat was zo'n shock. Maar ook heel. Toen ben ik gestopt met eten. Maar toen heb ik dus die. Toen dacht ik van tijdens die opbouw van die portfolio was vlees altijd een beetje een moeilijk onderdeel. En die begreep ik niet goed en die kende ik niet goed en die snapte ik ook niet goed. En ik dacht van hier wil ik wel wat mee doen. En ik ben toen bij een slagerij gaan werken. Dat was de beste slagerij van Amsterdam. En dat was een fantastische ervaring, gek genoeg. En tegelijkertijd bouwde ik mijn portfolio op. En ik heb daar bijna 3 jaar gewerkt. En ook deeltijd. Maar het was ook een hele bijzondere plek. Het was gewoon echt. Dat is ook een Amsterdams bedrijf.
En wat heeft het met je gedaan? Wat was je doel om daar te werken?
Nou ja, ik heb nu. Ik begrijp vlees nu. En ik denk dat met koken en met eten en ingrediënten, als je goed wil koken, dan moet je ze begrijpen. Tenminste, voor mij is koken ook. Je hebt kennis en dan vervolgens maak je iets. Maar je moet weten wat bijvoorbeeld komijn doet en hoeveel je ervan gebruikt. En in combinatie met die kruiden. Dus eigenlijk moet je je ingrediënten goed kennen.
Want je kookt dus ook met vlees nu. Of
ja,
dat niet.
Ja, op een gegeven moment ben ik ook cateringen gaan doen. En toen heb ik samengewerkt. Hebben we samen een bedrijf gehad, ik en Marijn Tol. Dus toen gingen we cateringen doen en foodstyling en receptuur ontwikkelen. En op een gegeven moment hebben we ook een kookboek geschreven, De Nieuwe Marokkaanse Keuken. Voordat we dat kookboek schreven, gaf het mij de opportunity, toen we dat idee hadden, laten we een kookboek maken. De nieuwe Marokkaanse keuken, om lekker veel naar Marokko te gaan en veel te reizen. En daar streekgerechten te onderzoeken en overal te proeven en te koken in verschillende restaurants en bij mensen thuis. En nou, dat was wel een hele bijzondere reis en zoektocht, want door eten heb ik eigenlijk ook het land Marokko leren kennen. Want ik ken het land alleen maar van mijn ouders.
En dat is heel mooi dat je dat zegt. Want we doen deze podcast om eten, vinden wij dat, denken wij dat dat verbindt met mensen. Maar dat jij zegt, jij voegt eraan toe dat je ook verbonden wordt met een land. Dat vind ik heel mooi.
Een land en een bevolking. En een cultuur.
Cultuur.
Ja, dus letterlijk en figuurlijk heb ik mezelf door Marokko gegeten. Ja. En Marokkanen zijn natuurlijk heel gastvrij, ook met eten. Dat wordt al gedeeld. Dus het was op verschillende lagen heel mooi om als diaspora het land van je ouders en ook jouw land dus te leren kennen door het eten te onderzoeken.
En had je eigenlijk niet eens de taal bij nodig, maar meer dat je ook je liefde voor het eten kon je delen met de mensen daar.
Ja. Ja, en dat was wel grappig, want daar heb ik ook. Op een gegeven moment kwam ik in aanraking met bestilla, kippastijn met zoete ui en amandelen. Je hebt ook een visvariatie ervan. Die kenden wij niet van mijn moeder, want Ja, Marokko is heel erg... Dat was vroeger meer stammengemeenschap en dynasties en koninkrijken. En je hebt daar natuurlijk de natives, de Amazigh, de Berbers, zoals veel mensen die kennen. Maar Marokko is gewoon niet één land. Er zijn zoveel regio's en stammen en verschillende culturen en talen. Maar ook dus eten en gerechten binnen dat land. Dus de bastilla, die kende ik niet. Het komt echt uit Fes. Dus een beetje een koninklijk gerecht wordt dat gezien. En toen ik dat eenmaal proefde, want ik proefde ook wel dingen met vlees nadat ik in de slagerij had gewerkt. Ik was echt helemaal ondersteboven. Dat je echt zeg maar weggeblazen wordt. Dat je
van de smaak.
Ja, en dat bestaat, zoiets wat je in je mond doet. En ja, dat je soms echt verliefd wordt of zoiets dergelijks. Dus dat was voor mij iets dat ik dacht van, ik wil gewoon alles weten over de bastilla. En dat was een leidraad door Marokko. En ik heb ook allerlei andere dingen geproefd. Maar toen ben ik heel erg... overal waar ik maar bastilla kon proeven, ben ik dat gaan proeven. Of in een restaurant meekoken of vragen, hoe maak je dat? En ik had zoveel mensen gesproken die dat maakten. En iedereen had de beste versie. En iedereen zei, ja, nee, zo moet het echt. En de uien mag je alleen maar zo snijden en niet zo. Dus langs de ring en niet er tegenin. En zo heeft iedereen iets verteld over wat dan de beste manier is. En uiteindelijk heb ik dat allemaal verzameld en heb ik voor mezelf de ultieme bastilla gemaakt. En die staat ook in ons kookboek.
Ja, geweldig. En is het...
Ja,
als ik het zo
een linkje naar je kookboek...
Hij is al heel oud, dus hij wordt niet meer verkocht. Ik heb wel een paar op voorraad. Ja, maar ik zal jullie er ook eentje geven. Maar ik doe nog heel af en toe een pop-up diner. En dat gaan we binnenkort ook doen.
Met bastilla. Ik kan het niet uitspreken. Sorry, bastilla.
Ja.
En ik heb nog een vraag over dat gerecht. Je zegt dat je eigenlijk een soort van liefdesexplosie op je tong voelde.
Ja.
Is het dan ook zo dat als jij verliefd bent, dat je dit gerecht dan ook iemand voorzet op wie jij verliefd bent? Is het ook dat je zo praat, dat je met je eten praat?
Ja, ten eerste, ik denk wel dat ik echt, als ik indruk wil maken op iemand, dan maak...
Nou, dat heb je nog nooit op mij willen doen. Ik heb nog nooit bij jou gegeten.
Nee? Ja. Oh ja. Dan moeten we dat maar inplannen.
Ja.
Maar dat doe ik absoluut. En dat is niet... dat hoort ook bij onze cultuur. Dat je laat zien dat je iemand waardeert of aardig vindt. Of ik weet nog wel, de eerste date met Jeroen. Ja, dat heb ik wel echt uitgepakt, hoor.
Dat is je partner?
Dat is mijn partner.
En dat heb je toen gemaakt voor hem?
Nee, niet bastilla, maar wel andere dingen. Ik heb wel heel vaak bastilla gemaakt voor speciale gelegenheden, waarin je wil laten zien van, ja, ik... je bent belangrijk voor mij, of laten we er een feest van maken, of je wil indruk op iemand maken, want het is ook een heel bewerkelijk gerecht. Dus dat maak je niet zomaar. Het is echt heel veel, kost heel veel tijd. Maar wat ik ook leuk vind van dit gerecht, bastilla, is dat het een bruids, die wordt vaak op bruiloften gegeten, en die wordt op de avond voor de huwelijksnacht genuttigd. En dat is omdat een bastilla is een pastei met filo deeg of heel dun knapperig deegje, tenminste als die gebakken is, met drie lagen. Dus kip, zoete ui en amandelen. Of ik begin met amandelen, dan de kip en dan de zoete ui. En de kip is gegaard in allerlei afrodiserende specerijen en kruiden of ingrediënten.
En wat betekent dat?
Nou, afrodisiak is natuurlijk iets wat dan lustopwekkend is. En dan hebben we het over bijvoorbeeld saffraan en kaneel en gember. Dat zit er ook in. Amandelen. Dat is een gerecht waar ook... Wat ook een functie heeft, los van dat het heel lekker is.
Voordat de groep heel groot wordt, is dat dan alleen het bruidspaar wat het eet?
Nee, of iedereen.
Oh, dan is het dus voor iedereen, heeft het een functie.
Ja.
Okay.
Ja.
En wat is die functie dan?
Nou, dat je
elkaar leuk vindt.
Voor alle mensen.
Daarom vroeg ik.
Ik bedoel, als je het op een feest of een verjaardag eet, betekent ook niet dat je dan gelijk weg moet met je partner om de liefde te gaan bedrijven. Maar Ja, ik denk dat het ook oesters en chocolade en allerlei andere gerechten of ingrediënten zijn, die hebben dat effect.
Ja. Ja. Maar is het dus zeg maar een avond voor het inzegening, zeg maar, en niet dus de dag zelf?
Nee, de avond, ja. Ja,
mooi.
Ja, ja, heel mooi.
Maar dat kijk, de bastilla is wel een heel specifiek en heel bijzonder gerecht. En ook de functie. Maar hij wordt dus niet alleen maar voor die huwelijksnacht gebruikt. Ook gewoon echt op belangrijke momenten en een feest. En dan wordt dat op tafel gezet.
En bijvoorbeeld verdrietige momenten, zijn er ook speciale gerechten voor?
Ja, als er bijvoorbeeld iemand overleden is, dan wordt er echt couscous gegeten. En couscous heeft ook een verbindende functie. Dat wordt altijd op vrijdag. Vrijdag is de een rustdag, een islamitische rustdag. En dan wordt dat gegeten na het middaggebed rond de ene. Dan gaat iedereen naar huis of met de familie mee, buren. En dan wordt er couscous gegeten uit een grote schaal. Met z'n allen uit één grote schaal eten, dat bevordert ook samenhorigheid. En als je dat ook met iemand deelt, dan heeft dat toch een soort van gastvrijheid. Dus het heeft een betekenis.
Verbinding.
Verbindend, ja. Wat wij altijd zeggen ook. In principe, couscous, een grote schaal met couscous, er kan altijd iemand bij. Je hoeft alleen maar een arm. Je bedoelt, hoeveel is het? 10 centimeter, 15 centimeter? Er kan altijd iemand bij. Je hoeft alleen maar met je arm bij de schaal te kunnen.
Ja, dus je kan ook altijd delen. Dan eet je maar iets minder.
Ja, precies.
Als er meer mensen bij
komen. Er is altijd genoeg. En dat is baraka. Ja. Baraka is overvloed. En couscous wordt ook gezien als baraka. En je hebt ook een gezegde, een circotaam, dat je couscous deelt. En dan, als je dat gedaan hebt, dan ben je gewoon met elkaar verbonden. Het wordt gezien als iets wat je met je intieme naasten doet. En daarmee ook een soort verbondenheid bevordert.
Ja.
Maar ook met, dus het wordt ook gegeten als er een begrafenis is geweest. Of als iemand is overleden. Dus dat is dat dan wat dan gegeten. Maar er zijn ook bepaalde gerechten. Als een vrouw een kind heeft gebaard, om bijvoorbeeld melk te bevorderen en dergelijke. Dus
anijs of zoiets?
Ja, anijs en venkelzaad. Dus gerecht met anijs en venkelzaad. En allerlei andere gember. Ook dus verwarmend en bevorderend voor het melk. Dus dat vind ik. Ik heb het ook wel van mijn moeder meegekregen. Eten is echt communicatie. Mijn moeder die had niet veel geld, maar die heeft ons echt kapot verwend met lekker eten. Echt tot aan de bot. En dat was haar manier om haar liefde te uiten ook.
En heeft de rest van je broers en zussen ook die liefde voor koken overgenomen van je moeder, zoals jij dat hebt gedaan? Of?
Nee, ik was wel daar wat. Mijn zus heeft bijvoorbeeld geen koksopleiding gedaan. En die had ook andere interesses. Heel erg muziek bijvoorbeeld. Er werd ook thuis muziek gedraaid. En mijn zus was meer op de muziek. Dus zij, en ik was meer in de keuken. Zo heeft iedereen andere dingen opgepikt binnen het huis. Maar het blijft wel heel belangrijk.
Ja, mooi. En dat is ook de reden waarom je heb je het ook van je moeder geleerd?
Nee, want dat aten onze regio had
dus
dat niet.
Op de reis niet. Heb je dat leren?
Op de reis heb ik dat voor het eerst gegeten. Want daar ging ik alles proeven en onderzoeken. En tot op heden eet ik nieuwe dingen in sommige gebieden. Dus omdat alles zo streek gebonden is en gerechten ook. Door mijn reis heb ik allemaal nieuwe dingen geproefd. En dat die bastilla was echt voor mij een soort van, alsof de licht overal aanging. En ja, dat was een.
En denk je dat wij dat kunnen maken als we jouw gerecht?
Ja.
Dat is wel te doen.
Ja.
Want maak je ook deeg? Dat
nee,
doe je niet. Dat kun je kopen.
Ja, dat is ook niet nodig. Dat is, ik vind patisserie en dat soort dingen vind ik een vak apart.
Ja. Daar ben je minder van?
Ja, ik hou niet zo heel erg van zoet. Nee. Grappig genoeg.
Nou, en dan, ik zie dat de tijd dringt. Ik hoor wel dat we eigenlijk met Mina nog een aparte podcast bij wijze van spreken over eten kunnen hebben. Ook omdat je natuurlijk erin hebt gewerkt. Je bent ook professional geweest in eten.
Ja.
Maar ik wil toch even één ding van je weten. Want ik weet dat je nu ook best wel veel weer in Marokko bent voor je nieuwe werk. Om het maar even zo te schetsen. En dat is, je bent designer dus op het gebied van meubels.
Ja.
Maar ik wil eigenlijk heel graag weten, want ik weet ook dat je heel veel bij vrouwen bent in de bergen die tapijten maken. Leer je van hun ook koken?
Nee, eigenlijk niet. Ja, ik kijk wel, maar ik heb dus een eigen interieurlabel. En we hebben een Fairtrade tapijtencollectie. En we maken ook objecten en meubels en kunst. En dan zit ik bij een vrouwencoöperatie in Zuid-Marokko. En dat is ook een vrouw die kan heel goed koken. En haar love language is ook voeden. Ja. Maar ze is heel dominant in de keuken. Ik mag daar eigenlijk niet mee bemoeien.
Dat herken je wel van de keukens hier.
Ja,
in
maar ik ben het eigenlijk zelf ook. Dus ik laat het ook. Ik heb me overgegeven. En ik geniet er ontzettend van. En ik kijk wel wat ze doet. En ik zou het wel kunnen doen. Maar ik weet wel dat het ook haar hand is. Wat maakt dat het heel lekker smaakt. Want je kan bijvoorbeeld 10 mensen dezelfde recept geven. Zelfs met dezelfde ingrediënten. En dan wordt het allemaal anders.
Maar zelfs als je het zelf 10 keer kookt, kan het ook anders maken?
Ja, ja. Meestal wel beter.
Ja.
Ja.
Daar laat je lekker voeden in plaats van...
Daar laat ik me lekker voeden, inderdaad. Ja, wel heel echt fantastisch. Ik zeg ook vaak tegen haar voor de grap, want het is een pittige reis. Het is van Amsterdam naar Marrakesh vliegen. En dan met een auto door de bergen. Dat is echt ook heel ruraal en heel... Ja, het zijn allemaal haarspeldbochten. Daar word je echt altijd misselijk van. Zo'n 5 uur. En dan kom ik aan. Dus het is altijd wel een pittige reis om daar te komen. En ik zeg vaak tegen haar van... Als je niet zo lekker had gekookt... weet ik niet of ik echt elke keer die reis zou maken. Maar ja, mijn vrienden weten ook wel van... Als ik ergens geen zin in heb... En dan zegt ze... Ja, maar er is bestellen of er is lekker eten. En dan kunnen ze me wel porren. Dan sla ik altijd wel om.
En gebruik je zelf die truc ook om mensen...
Ja, naar... ja. Zeker. Ja, ja. Liefde gaat door de maag, hè?
Ja. We hebben hier in Amsterdam natuurlijk ook Amsterdammers. En het gerecht wat je net voorschetste aan ons... dat zou je natuurlijk heel goed aan iemand kunnen, met iemand kunnen delen. Met wie zou je dat willen doen? We hebben hier een lijst met mensen.
Ja.
En... met wie zou je dit gerecht willen delen?
En waarom? Met die persoon?
Ja, ik heb 2 mensen op het oog. Prinses Amalia en een rapper Donnie. Ja.
Ook weer van die tegenstrijdigheden. Ja, heel veel tegenstrijdigheden. Ja. Als tenminste.
En
ja,
dat klopt. Ga je dan met z'n drieën eten of ga je voor allebei apart koken?
Nou, waarom niet met z'n drieën? Ja, weet je wat het... Kijk, dat is prinses Amalia en rapper Donnie. Dat zijn mensen die ik niet zo snel tegenkom. En ik begeef me ook niet in hun wereld. En daarom vind ik het wel... Ik ben heel benieuwd... Ja, hoe zij... Wie ze zijn. En of ze mijn eten lekker vinden. En misschien hebben ze ook nog tips.
Ja, precies. Ja. Nou, als ze het horen... Wie weet, kan je ze een keertje uitnodigen. Ja.
Nou, prinses Amalia en rapper Donnie... jullie zijn van harte welkom om bestellen bij mij te komen eten.
Nou,
wat een uitnodiging.
Als ik het zou zijn, dan zou ik het zo doen.
Nou, en zoals je weet is dit een doorgeefpodcast. Ja. Ja. Dus na jou gaan we naar een andere keuken.
Ja.
Om te horen wat het verhaal van die keuken is.
Ja.
Heb jij toevallig een keuken in gedachten?
Ja, de Palestijnse. Ik denk dat het heel belangrijk is om nu ook Palestijns erfgoed een podium te geven.
En dan, je bent ook, ken je de keuken goed, de Palestijnse keuken?
Nou, ik ken het niet goed, maar Midden-Oosten eten wel. Maar ik ben er wel heel benieuwd naar. Want ik gebruik sowieso heel veel olijfolie en ik ben echt dol op olijfolie.
Ook, dat kan je, het is ook een echt product uit Marokko, waarschijnlijk.
Ja, precies. Mijn opa had een olijfgaard. Dus ik ben gewoon bij ons gaan liters door olijfolie.
En olijfbomen staan natuurlijk voor Palestijnen. Ook voor het land wat ze hebben, wat ze moeten verlaten.
Ja, dat voor hun zijn echt olijfbomen inderdaad heel belangrijk. En olijfolie. En dat eten is wel echt ook soulfood. Ik kijk wel filmpjes over gerechten. En dat vind ik leuk. Daar kan ik uren naar kijken. Maar... het Palestijnse eten is ook heel erg verbonden aan ook de streek en de cultuur en de traditie. En ik ben wel benieuwd. Ik zou er meer over willen weten en ik zou het ook willen proeven. Dus ik hoop dat ze mij kiest als diegene komt.
Ja.
Ja. En een tweede... ik zou ook wel de Chinese keuken beter willen leren kennen. Want als je vegetarisch bent, ik ben wel eens uitgenodigd bij een Chinese diner. En dan kwamen dus zachte kippenklauwen op tafel, in zo'n draaitafel. En dat is echt gruwelijk. Maar er zitten zulke lekkere, bijzondere gerechten tussen. Maar ook een beetje enge gerechten voor mij als vegetariër.
Nou, ook voor mij hoor, als niet-vegetariër. Maar ja. Is dat ook. Maar ik probeer het wel.
Ja, ja. Ja, dat is dus wel interessant als iets je intrigeert, maar ook een beetje beangstigt.
Eet je wel vis, Mina?
Ja, heel graag.
Oké, nou,
dat is, nou, fijn.
We weten wat ons te doen staat. Hartstikke leuk. Super bedankt voor je prachtige verhaal.
Leuk, ja. Leuk om hier te zijn en bedankt voor de uitnodiging.
Vind je de podcast leuk of heb je een vraag of opmerking? Laat het ons dan weten via ons Instagram-account @proefhetverhaalvanamsterdam of mail naar zininamsterdam@gmail.com.